drukte van belang, hoofdstuk 14. Even voor tweeën kwamen Trompoen en de Das bij de andere dieren aan de bosrand zitten, tegenover de glinsterende lijn van het leger van Miras, dat ongeveer 2 pijlschoten verderop lag. Daartussenin was een vierkant stuk vlak grasland afgebakend voor het duel. Op de 2 verste hoeken stonden Glozelle en Sosespian met getrokken zwaarden. Op de dichtstbijgelegen hoeken stonden Reus Wimpelweer en de beer die ondanks alle waarschuwingen toch op zijn poten stond te sabbelen en er, om je de waarheid te vertellen, buitengewoon onnozel uitzag. Om het weer goed te maken zag Glenstorm rechts van het strijdperk roerloos, behalve als hij zo nu en dan met de hoef van zijn achterpoot op de grond stampte, er veel indrukwekkender uit dan de Talmarijnse baron die tegenover hem aan de linkerkant stond. Peter had juist Edmund en de dokter de hand gedrukt en liep nu van de heuvel af naar het strijdperk toe. Het was net als op het moment vlak voordat het startschot voor een belangrijke wedstrijd klinkt, maar dit was alleen veel erger. Nou, ik wou maar dat Aslan was komen opdagen voordat het zo ver gekomen was, zei Trompoen. Ik ook, zei Truffeljager. Maar moet je eens achterom kijken. Kraaien en kraakporselein nog toe, mompelde de dwerg zodra hij dat gedaan had. Wat zijn dat? Reusachtige mensen, prachtige mensen, goden en godinnen en reuzen lijken het wel. Honderden, duizenden die allemaal achter ons komen staan. Wat zijn het? Oh, dat zijn dryaden en hamadryaden en sylvanen, zei Truffeljager. Aslan heeft hen wakker gemaakt. Oh, zei de dwerg. Nou ja, dat kan nog heel handig zijn als de vijand soms iets gemeens van plan is. Maar de hoge koning zal er niet veel aan hebben als Miras handiger blijkt te zijn met het zwaard. De Das zei niets, want nu kwamen Peter en Miras ieder aan een kant het strijdperk in. Allebei in wapenrok met een helm en een schild. Ze liepen door tot ze vlak bij elkaar waren. Ze bogen allebei en zeiden zo te zien iets tegen elkaar, maar het was onmogelijk om te verstaan wat ze zeiden. Het volgende ogenblik flikkerden de beide zwaarden in het zonlicht. Heel even kon je het gekletter horen, maar dat geluid ging meteen daarop onder in het geschreeuw. Want de twee legers leken wel toeschouwers bij een voetbalwedstrijd. Goed zo, Peter! Ja, goed zo! Schreeuwde Edmund toen hij Miras wel anderhalve pas achteruit zag wankelen. Meteen doorgaan, vlug! Dat deed Peter en een paar tellen lang leek het alsof hij het zou kunnen winnen. Maar toen vermande Miras zich. Hij begon nu goed gebruik te maken van zijn lengte en van zijn gewicht. Miras, Miras, de koning, de koning, klonk het gebrul van de Telmarijnen. Caspian en Edmund trokken wit weg en voelden zich misselijk van de spanning. Peter krijgt zo nu en dan verschrikkelijke klappen, zei Edmund. Hé, zei Caspian, wat gebeurt er nu? Ze gaan allebei achteruit, zei Edmund. Een beetje buiten adem, denk ik. Let maar op. Aha, ze beginnen weer. Deze keer wat wetenschappelijker. Ze blijven om elkaar heen draaien om elkaars verdediging af te tasten. Ik ben bang dat Miras heel goed weet wat hij doet, mompelde de dokter. Maar nog maar nauwelijks had hij dat gezegd of er steeg onder de oud-Narniërs ineens zo'n geklap en geblaf op en er werden hoeden in de lucht gegooid dat het een oorverdovend kabaal was. Wat is er? Wat is er? Vroeg de dokter. Mijn oude ogen konden het niet goed zien. De hoge koning stak hem in zijn oksel, zei Caspian, die nog steeds zat te klappen. Precies waar de punt van zijn zwaard door het armschat van zijn maliënkolder kon. De eerste wond. Ach, maar nu ziet het er alweer lelijk uit, zei Edmund. Peter gebruikt zijn schild niet goed. Hij moet geraakt zijn aan zijn linkerarm. Dat was maar al te waar. Iedereen kon dadelijk zien dat Peters schild er als een lammenvleugel bij hing. Het geschreeuw van de tamarijnen zwol aan. Nou, jij hebt al meer veldslagen gezien dan ik, zei Caspian. Heeft hij nu nog een kans? Nog maar heel weinig, zei Edmund. Misschien lukt het hem nog net, als hij een beetje geluk heeft. Oh, maar waarom hebben we het ook ooit zo ver laten komen, zei Caspian. Plotseling stierf al het geschreeuw aan beide kanten weg. Edmund begreep eerst niet wat er aan de hand was. Toen zei hij, oh, ik snap het al. Ze hebben afgesproken dat ze allebei even mogen rusten. Kom mee, dokter, misschien kunnen u en ik iets voor de Hoge Koning doen. Ze rende de heuvel af naar het strijdperk en Peter kwam hem buiten de touwen tegemoet. Zijn gezicht rood en bezweet, zwaar hijgend. Ben je aan je linkerarm gewond? Vroeg Edmund. Het is eigenlijk niet zozeer een wond, zei Peter. Hij liet zich met het volle gewicht van zijn schouder tegen mijn schild aanvallen. Net een vracht bakstenen. En de rand van mijn schild werd in mijn pols gedrukt. Ik geloof niet dat hij gebroken is, maar hij kon wel eens verstuikt zijn. Als jullie er een strak verband om zouden kunnen doen, dan kan ik hem denk ik wel weer gebruiken. Terwijl ze daarmee bezig waren, vroeg Edmund bezorgd, wat vind je van hem, Peter? Nou, het is geen gemakkelijke, zei Peter. Beslist niet. Ik heb nog wel een kansje als ik hem maar druk bezig kan houden, totdat hij last krijgt van zijn eigen gewicht en kortademig wordt. Vooral met deze hitte en die felle zon. Om eerlijk te zijn, anders heb ik ook niet veel kans. Doe je de groeten aan iedereen thuis, Ed, als hij me eronder krijgt? Oh, daar komt hij het strijdperk weer in. Tot ziens, jongens. Vaarwel, dokter. En zeg, Ed, zeg maar iets heel aardigs van me tegen Trompoen. Hij is geweldig. Edmund kon niets zeggen. Hij liep samen met de dokter terug naar hun eigen leger met een misselijk gevoel in zijn maagstreek. Maar de nieuwe aanval verliep goed. Peter leek nu wat meer gebruik te kunnen maken van zijn schild en hij maakte in elk geval uitstekend gebruik van zijn voeten. Hij speelde nu bijna krijgertje met Miraz. Hij bleef buiten zijn bereik, veranderde steeds van plaats en plaats liet de vijand zich flink uitsloven. Lafaard! Boe! Riepen de Talmarijnen. Waarom verdedig je je niet tegen hem? Je vindt het zeker niet leuk, hè? We dachten dat je gekomen was om te vechten, niet om te dansen. Moet je hem zien? Oh, ik hoop maar dat hij niet naar ze luistert, zei Caspian. Hij? Niks hoor, zei Edmund. Dan ken je hem nog niet. Oei! Want eindelijk had Miraz kans gezien Peter een slag toe te dienen op zijn helm. Peter wankelde, gleed opzij en viel op zijn ene knie. Het gebrul van de Talmarijnen zwol aan als het bulderen van de branding. Nu, Miraz, schreeuwden ze. Nu, vlug, vlug, maak hem af. Maar het was echt niet nodig om die uitbuiter op te hitsen. Hij zat meteen bovenop Peter. Edmund beet op zijn lip tot het bloed eruit sprong, toen Miraz zijn zwaard op Peter liet neerkomen. Het leek alsof het zijn hoofd daar in één keer af zou hakken. Gelukkig, het gleed af over zijn rechterschouder. De door dwergen gesmeden maliënkolder was sterk en ging niet kapot onder de klap. Kijk nou, riep Edmund, hij staat alweer rechtop. Peter, doe maar, Peter! Ik kon niet zien wat er gebeurde, zei de dokter. Hoe kreeg hij dat nou voor elkaar? Greep de arm van Miraz beet toen die naar beneden kwam, zei Trompoen. Die stond te dansen van vreugde. Dat is nog eens een kerel! De arm van zijn vijand gebruikt hij om zich op te trekken. De Hoge Koning! De Hoge Koning! Hup, hup, oud Narnia! Kijk, zei Truffeljager, Miraz is kwaad. Dat is een goed teken, dan gaat het goed. Ze gingen elkaar nu echt uit alle macht te lijf. Het was zo'n regen van zwaardslagen dat het haast onmogelijk leek dat ze het een van beiden overleven zouden. Naarmate de spanning steeg, stierf het geschreeuw bijna helemaal weg. De toeschouwers hielden hun adem in. Het was allerafschuwelijkst, maar schitterend om te zien. Er steeg een geweldig gejuich op onder de oud-Narniërs. Miraz lag op de grond. Hij was niet door Peter neergeslagen, maar hij was voorovergevallen, gestruikeld over een grasboom. Peter stapte achteruit en wachtte tot hij weer rechtop zou staan. Hé, bah, 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 zei Edmund bij zichzelf. Moet hij nou beslist zo ridderlijk zijn? Het zal wel zeker. Dat heb je nou als je ridder bent en bovendien ook nog eens hoge koning. Aslan zal het wel graag zo willen, maar die valstrik staat zo weer overeind en dan... Maar die valserik zou nooit meer opstaan. De heren Glozelle en Sosespian hadden zo hun eigen plannetje klaar. Zodra ze hun koning op de grond zagen liggen, sprongen ze het strijdperk in en schreeuwden: verraad! Verraad! Die Narnia, zijn verrader, heeft hem in zijn rug gestoken toen hij op de grond lag en niets terug kon doen. Te wapen! Te wapen! Vertel maar! Peter begreep nauwelijks wat er gebeurde. Hij zag twee mannen met getrokken zwaarden op zich afkomen rennen. Toen sprong aan zijn linkerkant de derde Telmarijn over de touwen heen. Te wapen, Narnia! Verraad! Riep Peter. Als ze zich alle drie tegelijk op hem gestort hadden, zouden dat zijn laatste woorden zijn geweest. Maar Glozelle bleef staan om zijn eigen koning dood te steken zoals hij daar lag. Dat is nog voor die belediging van vanmorgen, fluisterde hij, terwijl hij met het scherpe zwaard toestak. Peter draaide zich razendsnel om naar Sosespian, maaide zijn benen onder hem vandaan en sloeg hem met de terugzwaai van dezelfde slag zijn hoofd af. Daar stond Edmund al naast hem en schreeuwde: voor Narnia, voor de leeuw! Het hele Telmarijnse leger kwam op hun afrennen. Maar nu kwam de reus er ook aan stampen. Hij boog zich diep voorover en zwaaide met zijn knots. De centauren stormden erop los. Toing, toing, klonk het achter hen. Sh, sh, sh. Over hun hoofden kwamen de pijlen van de dwergen. Trompoen vocht aan zijn linkerhand. Iedereen vocht mee. Kom terug, Rippertjeep, klein uilskuiken, riep Peter. Ze zullen je alleen maar doodmaken. Dit is geen plek voor muizen. Maar de lachwekkende kleine beestjes dansten heen en weer tussen de voeten van beide legers en staken in het rond met hun zwaardjes. Menig Telmarijns krijger voelde die dag hoe plotseling zijn voet doorboord werd, als door 10 of meer spiezen. Sprong dan scheldend van pijn op één been rond en verloor dikwijls zijn evenwicht. Als hij viel, maakten de muizen hem af. En als hij overeind bleef staan, deed iemand anders het wel. Maar nog bijna voordat de oud-Narniërs op dreef begonnen te komen, merkten ze dat de vijand terugdeinsde. Stoere krijgers trokken wit weg, staarden verstijfd van angst niet naar de oud-Narniërs, maar naar iets wat achter hen moest zijn en gooiden hun wapens neer, krijsend: het bos, het bos, het einde van de wereld! Maar al gauw waren hun kreten niet meer te horen. En ook het wapengekletter niet meer, want dat alles verdronk in het oceaangebulder van de ontwaakte bomen die door de gelederen van Peters leger heen naar voren waarden en daarna al maar verder achter de Telmarijnen aan. Heb jij wel eens op een herfstavond op een hoge heuvel aan de rand van een groot bos gestaan, als een wilde zuidwestenwind er in volle vaart over aankwam stormen? Dat geluid moet je je voorstellen. En dan moet je je voorstellen dat dat bos niet op één vaste plaats blijft staan, maar op je af komt stormen. En dat het niet meer uit bomen bestaat, maar uit reusachtige mensengedaanten die nog steeds lijken op bomen, omdat hun lange armen heen en weer wuiven als takken en hun hoofden heen en weer schudden en omdat om hen heen de bladeren naar beneden dwarrelden. Zo was het ook voor de Telmarijnen. Zelfs voor de Narniërs was het een beetje beangstigend. Binnen een paar minuten renden alle volgelingen van Miras de heuvel af naar de grote rivier, in de hoop dat ze de brug nog over zouden kunnen komen en dat ze zich in het stadje Beruna achter de stadsvallen en de gesloten poorten zouden kunnen verschansen. Ze kwamen bij de rivier, maar daar was geen brug. Die was vandaag ineens verdwenen. Toen raakten ze totaal in paniek en werden doodsbang en gaven zich allemaal over. Maar wat was er dan met de brug gebeurd? Die ochtend, toen ze nog maar een paar uur hadden geslapen, waren de meisjes in alle vroegte wakker geworden. En ze zagen Aslan over zich heen gebogen staan en hoorden zijn stem zeggen: "We maken er vandaag een feestdag van." Ze wreven hun ogen uit en keken om zich heen. De bomen waren allemaal weg, maar ze konden nog zien hoe ze zich als een donkere massa in de richting van de Aslanberg bewogen. Bacchus en de Menaden, zijn wille doldwaze meisjes, en Silenus waren nog steeds bij hen. Lucy voelde zich helemaal uitgerust en sprong overeind. Iedereen was al op. Ze waren allemaal aan het lachen en er werd fluit gespeeld en rinkelde cymbalen. Dieren, geen sprekende dieren, kwamen van alle kanten in drommen naar hen toe. "Wat is er, Aslan?" zei Lucy met dansende ogen en voeten die mee wilden dansen. "Kom, kinderen," zei hij, "jullie mogen vandaag weer meerijden op mijn rug." "O, heerlijk," riep Lucy en de beide meisjes klommen op de warme gouden rug, zoals ze toen gedaan hadden. Wie weet hoeveel jaar geleden wel. Toen ging de hele groep op weg. Aslan voorop, Bacchus en zijn menaden hollend, springend en buitelend, de dieren dartelend om hen heen en Silenus op zijn ezeltje helemaal achteraan. Ze bogen een beetje af naar rechts, renden een steile heuvel af en daar lag de lange brug van Beruna voor hen. Maar voordat ze de brug opgingen, rees uit het water een groot, druipend, baardig hoofd op, groter dan een mensenhoofd, gekroond met rietstengels. Het leek Aslan dat het hem aankeek en uit zijn mond klonk een diepe stem. "Huil weer," zei hij, "maak mijn kettingen los." "Wie is dat nou weer?" fluisterde Suzanne. "Nou, ik denk de riviergod." "Maar stil," zei Lucy.
"Bacchus," zei Aslan, "bevrijd hem van zijn boeien."
"Nou, dat zal wel betekenen de brug," dacht Lucy. En zo was het ook. Bacchus en zijn metgezellen ploeterden het ondiepe water in. En even later begonnen er de eigenaardigste dingen te gebeuren. Grote, sterke klimopranken slingerden zich omhoog langs al de pijlers van de brug. Ze groeiden even snel als een brand om zich heen grijpt, kronkelden zich om de stenen, spleten ze, braken ze, duwden ze uit elkaar. De leuningen van de brug veranderden even in vrolijke heggen van meidoorn en verdwenen toen, doordat de hele zaak met een gerommel en een geratel instortte en in het kolkende water viel. Met een boel gespetter, gelach en geschreeuw waadden, zwommen of dansten de pretmakers naar de overkant van de rivier langs de doorwaadbare plaats. "Hoera, hoera, nu is het weer de doorwaadbare plaats van Beruna geworden," riepen de meisjes. De andere oever op en het stadje in. In de straten van het stadje sloeg iedereen voor hen op de vlucht. Het eerste huis waar ze langskwamen was een school, een meisjesschool, waar een klas Narniaanse meisjes met keurig netjes gekamde haar, lelijke strakke kraagjes om hun hals en dikke kriebelkousen aan hun benen les kregen in geschiedenis. Nou, het soort geschiedenis dat in Narnia gegeven werd tijdens de regering van Miras was nog saaier dan de meeste waargebeurde verhalen die je ooit gelezen hebt. En er was nog minder van waar dan van het spannendste avonturenverhaal.